Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u alle die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanmorgen gaat dominee Rusje uit Hoevelaken bij ons voor. Er is vanmorgen geen zondagsschool. Dinsdag, het is dan 18 augustus, is er zomeractiviteit in het kader van het focustraject. Een wandelavond voor de gemeenteleden georganiseerd. De start is om 7:30 bij het kruispunt. Na een korte inleiding en introductie wandelen we in duo's om samen onderweg in gesprek te zijn. Zie ook Scipio of de weekbrief. De wandeling zal ongeveer 1 uur duren. Het duurt nog maar een maandje, maar heeft u deze data voor de opening van het winterwerk al genoteerd in uw agenda? Dat is zaterdag 19 en 20 september. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Ina Eppinga, die immunotherapie volgt en voor haar man Wiegen. We danken met Johan Oskam en Maaike Pols dat ze weer veilig thuis mochten komen vanuit Brazilië. Voor de laatste mededeling verzoeken wij u voor zover mogelijk te gaan staan. Op maandag 10 augustus is overleden de heer Goswinus Cornelis Oorbeek, gewoond aan de Jan van de Heideweg 324. Hij werd 87 jaar. We condoleren mevrouw Oorbeek met haar kinderen, met hun partners en de klein- en achterkleinkinderen. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande maandag van 13:45 tot 14:00 in het koor van de kerk. Aansluitend zal om 14:45 de rouwdienst worden gehouden in de kerk. Aansluitend aan de dienst wordt de heer Oorbeek naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats Eiteren. We bidden mevrouw Oorbeek, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, de troost, de kracht van de Heere toe en gedenken hen in de voorbeden. Tijdens een minuut stilte herdenken we de heer Oorbeek en daarna zingen we in overleg met de familie Psalm 84 vers 6, dat begint met: want God de Heer, zo goed, zo mild, is de alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Na het zingen van Psalm 86 vers 6 is er gelegenheid om zelf stil in gebed te gaan. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst voortzetten en gaan opnieuw zingen van Psalm 84. En nu de versen 1 en 2. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. We zingen op Psalm 84, vers 1 en vers 2. Gemeente, laten we nu samen gaan luisteren naar Gods heilig gebod voor ons leven. We luisteren naar een paar woorden uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6. En een paar woorden van de apostel Paulus in Romeinen 13. We zingen daarna als antwoord uit de bundel Weerklank, Psalm 119, vers 27. Koud is hun hart, halsstarrig hun gemoed, maar het gaat me vooral om dat vers, die regel even verderop: niet te vergeefs liet gij mij, Heer, verdrukken. Dus daar zegt de psalmdichter dat de tegenslagen, de moeite in zijn leven, bepaalde zin, een bedoeling, een functie hebben gehad. En dat zal ook straks in de prediking terugkeren. Dus we zingen Psalm 119, de versie van Weerklank, het 27e vers. Gemeente, hoor dan nu de wet van de Heere onze God. De Heere zegt, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. De apostel Paulus die zegt in Romeinen 13, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. Laat ons nu samen voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting door zijn Heilige Geest. We zullen samen bidden. Heere trouwe God en Vader in de hemel, wij komen u dankzeggen dat u ons hier vanmorgen hebt gebracht. Dat we hier mogen zijn. Dat we leven mogen voor uw aangezicht. En dat we terugzien tot de afgelopen week mogen zeggen dat u voor ons hebt gezorgd. Dat u ons hebt gedragen. Dat u ons hebt gezegend. Ons huis is niet ingestort door een aardbeving. Of weggebrand door een natuurbrand. Wij leven in een land van vrede. En van voorspoed en zelfs van relatieve overvloed. En wat wel het bijzonderste is, is dat we alle vrijheid en ruimte hebben om uw woord te lezen, om u te dienen, om als gemeente samen te komen. We danken u, o God, dat u ons een plaats geeft. Hier uw huis, dit kerkgebouw in het hart van IJsselstein. En dat u ons ook de tijd geeft, deze zondag, deze rustdag, door u apart gezet en geheiligd, om als gemeente samen te zijn, om uw woorden te horen, om onze gebeden voor u uit te spreken, onze gaven te geven, om uw lof te zingen. Heren, we staan er vaak niet bij stil hoe bijzonder dat is. We nemen uw zegeningen zo vaak voor kennisgeving aan. Vergeef ons, Heren, onze onachtzaamheid, onze ondankbaarheid, onze ongehoorzaamheid, onze traagheid. Heren, we hebben gekeken in de spiegel van uw heilige wet en de conclusie kan alleen maar zijn dat we tegen u hebben gezondigd, uw geboden hebben overtreden en zo vaak hebben nagelaten om het goede te doen, om u te eren, om onze naasten te zegenen. En we bidden u, o God, vergeeft u het ons. Zie ons niet aan in onze zonde, maar zie ons aan in het offer van de Heer Jezus Christus en wil ons overkleden met zijn gerechtigheid, met zijn volmaakte gehoorzaamheid. Vergeef genadig al onze zonden. Maar schrijf de woorden van uw wet ook in onze hart, opdat we uw geboden uit liefde en dankbaarheid zullen doen. Heren, wij bidden u om de opening van de schrift. We staan gereed om de Bijbel te openen. Wilt u tot ons spreken? Wilt u ervoor zorgen dat uw woord ook werkelijk klinkt? Niet alleen maar in deze kerkzaal, maar ook in ons hart. En dat we vanmorgen mogen ontdekken dat uw woord maar niet iets is van het verleden, een oud stoffig boek, maar hyperactueel en superconcreet. Heer, laat uw woord vanmorgen niet iets blijven van daar en van toen, maar iets worden voor hier en nu. En dat we, zoals we hier bijeengekomen zijn in uw huis, maar ook allen die thuis met ons verbonden zijn via kerkradio of livestream, dat we mogen ontdekken, misschien wel tot onze eigen verrassing, dat u ons op het oog hebt, dat u ons kent, dat u ons bij name roept. Wat is dat wonderlijk, Heere God, dat u de drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest, u die in uzelf een gemeenschap bent van liefde, u die geen mensen nodig hebt, dat u toch ons zoekt, ieder van ons, jong en oud, wie we ook zijn, in welke levensfase we ook bevinden, in welke levensomstandigheden we ook zijn, dat u ons kent, dat u van ons afwijkt. En dat u met ons een relatie wil stichten en opbouwen. Heere, doet u het, ook vanmorgen in deze dienst. We bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. Zegent u de kosten bij zijn werkzaamheden in en rondom deze dienst, de organist in de begeleiding van de gemeentezang en ieder die verder een taak heeft te verrichten in deze dienst. We bidden u voor jong en oud, ook voor de tieners en voor de kinderen die er zijn. Heren, wilt u ook hen er helemaal bij betrekken? En geef dat ze al heel vroeg in hun leven voetstappen mogen zetten in het spoor van de Heer Jezus. Dat is een keus waar ze nooit spijt van zullen krijgen. Heren, geef ons zo alles wat nodig is, op en onder de preekstoel. En laat bovenal uw naam lof, eer, dank en aanbidding ontvangen. We vragen het u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit de eerste algemene brief van de apostel Petrus. Algemeen noemen we die brief, omdat hij niet gericht is aan een specifieke persoon van een specifieke gemeente, maar aan christenen in het algemeen. Vandaar dus de eerste katholieke of algemene brief van de apostel Petrus. En we lezen hoofdstuk 1, daarvan de eerste 12 verzen. 1 Petrus 1. Versen 1 tot en met 12. We lezen daar het woord van God als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welk en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen, dus aan die profeten, werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Gemeente, dit is het woord van God en zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook bewaren. Amen. Er is vandaag geen zondagsschool, maar ik wil toch wel even aandacht geven aan de kinderen in de kerk. Er zijn er niet zo heel veel, dus ik laat jullie vanochtend maar lekker op je plaats zitten. Maar ik heb wel een vraag aan jullie. Ik heb iets heel kostbaars bij me. Misschien wel het kostbaarste wat ik heb. En ik heb het in mijn hand, kun je het zien? Moet wel heel goed kijken hoor, als je het wil zien. Ik heb iets heel kostbaars. Hier zo, mijn ringvinger. Mijn trouwring, kan je me zien? Een echte gouden ring. Van wie zou ik die ring gehad hebben? Van wie zou ik die gekregen hebben? Ja, van mijn vrouw natuurlijk, met wie ik getrouwd ben. Gisteren stonden mijn vrouw en ik erbij stil met onze kinderen, met onze kleinkinderen, dat 40 jaar geleden is. 40-jarig huwelijksjubileum. Toen kreeg ik van mijn vrouw die ring als een teken. En ik gaf natuurlijk die ring, mijn ring aan haar. Maar die ring, die trouwringen zijn een teken dat we bij elkaar horen en dat we van elkaar houden. En ook als mijn vrouw er even niet is, zoals nu, Dan zie ik die ring en dan denk ik weer aan haar. Dan denk ik weer, oh ja, ik ben met haar getrouwd. Ik ben met Ageet getrouwd. En we horen bij elkaar en we houden van elkaar. Dus ook als mijn vrouw er niet is, die ring, die helpt mij om aan haar te denken. Nou weet je, als je in de Heere Jezus gelooft, dan wil dat zeggen dat je ook van de Heere Jezus houdt. En dat kun je ook wel een beetje vergelijken met trouwen, met getrouwd zijn. Dat je zegt, ik hoor bij de Heer Jezus, ik heb hem nodig en ik hou van hem. En de Heer Jezus die houdt van ons. En de Heer Jezus geeft je dan niet een echte trouwring zoals ik die heb. Maar de Heer Jezus geeft ons wel een teken van zijn liefde en van zijn trouw. Dus ook eigenlijk een soort van trouwring waardoor je elke keer weer aan hem denkt. En weet je wat dat is? Weet je wat dat teken is? Dat de Heer Jezus ons geeft, zodat we aan hem denken, ook al kunnen we hem niet zien. Nou, dat teken, dat is bijvoorbeeld je Bijbeltje. Want als je daarin leest, dan mag je weten, de Heer Jezus die spreekt tot mij. Dat teken, dat is ook bijvoorbeeld de doop. Toen je als klein kind, denk ik, gedoopt werd, toen gaf God, de Heer Jezus, jou een teken. Ik hou van jou. Jij bent van mij. Wij horen bij elkaar. Bijzonder is dat. De Heer Jezus die wil dat, ook al kunnen we hem met onze eigen ogen nu nog niet zien, dat we toch elke dag aan hem denken. Vandaar de Bijbel, vandaar dat teken op je voorhoofd, de heilige doop. En straks, dan komt er een hele bijzondere dag, hè? Ik weet niet wanneer, maar die dag die komt, dat de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde. En dan kunnen we hem zien met onze eigen ogen. Nou, dat is wel een dag, ik hoop dat je dat met me eens bent, dat is wel een dag om met heel veel blijdschap en verlangen naar uit te zien. Nou, daar gaat het zo meteen in de preek ook over. We gaan eerst met elkaar nog zingen uit de bundel Weerklank, lied 608. En ik denk dat dat een lied is dat de kinderen ook goed kunnen meezingen. Lied 608, ik heb Jezus nodig, heel mijn leven, ik heb Jezus nodig, dag aan dag. Ik lees de tekst voor de preek van morgen uit 1 Petrus 1, de versen 6 tot en met 9. 1 Petrus 1, de versen 6 tot en met 9. En daar schrijft de apostel daarin, en daarin daar bedoelt hij mee de redding, de verlossing die geopenbaard zal worden als de Heer Jezus terugkomt. Hij zegt daarin: verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dat is de tekst voor de prediking en ik heb als thema boven de preek gezet: getrouwd met de handschoen. Getrouwd met de handschoen. Gemeente, u bent neem ik aan wel eens op een bruiloft geweest. En ook de jongens en meiden, die zijn vast wel eens op een bruiloft geweest, op een trouwerij. Misschien mocht je wel bruidsmeisje zijn. Misschien mocht je de trouwringen aangeven. Nou, je weet wel, bij een bruiloft gaat alles om de liefde tussen de bruid en de bruidegom. Die geven elkaar het ja-woord, ze beloven elkaar trouw, niet voor even, maar voor het leven. Kun je een bruiloft voorstellen zonder bruid? Of zonder bruidegom? Dat alleen de bruid voor de trouwambtenaar zou staan. Dat zou wel heel vreemd zijn, hè? En toch gebeurde dat vroeger wel eens. Het was in een van mijn vorige gemeenten. Ik bezocht een echtpaar dat 50 jaar getrouwd was. Ik vroeg, vertel eens, hoe ging dat nou eigenlijk op jullie trouwdag? En toen vertelde ze me, nou dominee, wij hadden een heel bijzondere trouwdag. Want weet u, wij zijn getrouwd met de handschoen. Weet u wat dat is? Trouwen met de handschoen. Ik had er nog nooit van gehoord. Trouwen met de handschoen, dat betekent dat een van de huwelijkspartners afwezig is op de trouwdag. En meestal was dat dan de bruidegom. Dan is er wel zo iemand die die bruidegom vertegenwoordigt, maar zelf is hij er niet. Nou, bij dat echtpaar waar het om gaat, was de man kort voor hun huwelijk uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Indië als militair. En ze wilden hun huwelijk niet uitstellen tot het moment dat hij weer terug zou komen naar Nederland. Dus trouwden ze, terwijl hij duizenden kilometers verderop was. Zij stond hier in Nederland voor de trouwambtenaar en hij was in Nederlands-Indië. Ja, zo ging dat vroeger wel eens. Maar weet je, zoiets gebeurt nou eigenlijk ook als je een relatie hebt met God, als je een relatie hebt met de Heer Jezus. Als je door het geloof aan de Heer Jezus verbonden wordt, ontstaat er een diepe, innige, intieme liefdesband. Want geloven, dat is niet alleen maar instemmen met een paar waarheden. Het is ook geen zakelijke overeenkomst, een zakelijk contract. Nee, er is liefde in het spel. Je verliest je hart aan Jezus. En daarom vergelijkt de Bijbel op heel veel plaatsen de geloofsrelatie met God en met Christus ook met een huwelijk. En de Heer Jezus en ook God zelf wordt vaak vergeleken met een bruidegom, met een echtgenoot. Als je tot geloof komt, dan wordt er in feite een huwelijk gesloten. Maar dan wel een huwelijk met de handschoen. Want de bruidegom zelf, de Heer Jezus, die zien we nog niet. Lichamelijk is hij afwezig, zijn gemeente is hier op aarde, terwijl hij zelf sinds zijn hemelvaart in de hemel is. Je ziet de bruidegom niet, maar hij wordt wel vertegenwoordigd. Hij is aanwezig in de Bijbel, in zijn woord en door de Heilige Geest. En daarom schrijft Petrus in onze tekst, hoewel jullie hem niet gezien hebben, hoewel jullie Jezus niet gezien hebben, hebben jullie hem toch lief. Dat is wonderlijk, hè? Je hebt de Heer Jezus nog gezien en toch kun je hem lief hebben. Gemeente, het eerste woord wat eigenlijk opvalt in dat tekstgedeelte van vanmorgen, dat is het woord blijdschap, het woord vreugde. En Petrus zegt in vers 6, daarin verheugt u zich. En ik heb u al gezegd, daarin, dat ziet terug op ja, iets wat de apostel Petrus daarvoor geschreven heeft. Dat ziet terug op die laatste tijd waarin de verlossing zichtbaar wordt. De tijd waarin de Heer Jezus terug zal komen naar deze wereld en hij met zijn gemeente wordt verenigd. Petrus richt de blik van de christenen aan wie hij deze brief schrijft vooruit. Hij zegt, kijk naar de dag waarop de Heer Jezus terugkomt. Wat zullen jullie dan blij zijn? Of eigenlijk zegt Petrus dat niet. Er staat namelijk een tegenwoordige tijd. Hij zegt niet, jullie zullen je verheugen. Nee, je bent nu al blij. Hè? Niet alleen straks ben je blij, maar nu al. Die toekomst van de wederkomst van de Heer Jezus, die werpt zijn licht vooruit. Een blij leven, dat heb je nu al als Jezus woont in je hart. Als Hij door de Heilige Geest je leven regeert. Als je dicht bij Hem blijft, als je zijn voetstappen drukt. Zijn christenen dan altijd blije mensen? Hebben ze altijd een glimlach op hun gezicht? Nee, zo is het ook weer niet. Petrus zegt ook heel eerlijk, ook al worden jullie nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door verzoekingen. Nou, daar heb je gelijk ook het dubbele van een christen, een christenleven. Het is een leven met een lach en met een traan. Want er is niet alleen maar dat lijden voor uitzicht van Jezus komst en de ervaring van zijn liefde hier en nu en de gemeenschap met zijn God. Er zijn ook, zo staat er, allerlei verzoekingen. Verzoekingen. Dat is zeg maar alles waarmee de duivel probeert om je bij de Heer Jezus vandaan te trekken. Verzoekingen. Want weet je, de duivel die zit nooit stil en die geeft nooit op en die neemt nooit een vakantie op. Altijd weer zit hij te stoken in het huwelijk tussen de Heer Jezus en zijn gemeente, tussen Christus en zijn bruid. En telkens alweer probeert hij Christus zijn bruid te ontfutselen. En de ene keer doet hij dat hardhandig en de andere keer doet hij dat heel erg geraffineerd. Petrus heeft het ook over allerlei verzoekingen. Veelkleurig staat er letterlijk. Dus die verzoekingen die zijn er in allerlei kleuren, in allerlei soorten en maten, ook in allerlei gradaties, licht, maar ook zwaar. Voor de eerste lezers van deze brief waren die verzoekingen, die verdrukkingen er vooral ook in de vorm van, ja, tegenstand en vijandschap. Vanwege het geloof, vanwege het feit dat ze christenen waren. Ze werden beschouwd als tweederangs burgers. Er was nog geen sprake in die tijd van grootschalige geloofsvervolging. Maar ze werden bespot en ze werden gediscrimineerd. Ze werden soms zelfs voor het gericht gedaagd. Alleen maar omdat ze van de Heer Jezus hielden. En dan zegt Petrus in deze brief, daar moet je niet vreemd van opkijken als dat gebeurt. Dat zo gaat, dat hoort erbij. Wie Jezus volgt, deelt in de gemeenschap van zijn lijden. Ze hebben het Jezus aangedaan en ze doen het ook jullie aan. Want een dienaar is niet meer dan zijn meester. En vandaag is dat niet anders. Als je de Heer Jezus lief krijgt, als je in zijn spoor gaat, dan probeert de duivel je steeds verder op een ander spoor te rangeren, hè. Zoals het gaat met een trein die een wissel passeert. Hè? Er zijn er twee sporen die eerst nog een tijdje min of meer evenwijdig naast elkaar lopen. Maar daarna gaan die twee sporen steeds verder bij elkaar vandaan. Hè? Als je vanaf Utrecht Centraal naar Amersfoort reist, dan loopt de spoorlijn eerst nog naast de lijn naar Amsterdam. Maar op een gegeven moment dan buigen die twee lijnen van elkaar af steeds verder. En uiteindelijk kom je op een hele andere bestemming aan, want Amersfoort is een heel andere plek dan Amsterdam. Nou, zo wil de duivel je ook op een ander spoor hebben. Niet het spoor van Jezus, maar een spoor dat afbuigt van het levenspad, van de smalle weg. En eerst lijkt dat nog een beetje evenwijdig te lopen aan het levenspad. Hè, die smalle weg achter Jezus aan. Het verschil lijkt klein. En je denkt dat valt allemaal nog best met elkaar te combineren. Het volgen van Jezus en ook meedoen met de wereld. Maar al gauw zwengt dat spoor een andere kant uit. Tot je uiteindelijk op een totaal andere bestemming uitkomt. Weg van God de wereld. Dat is precies wat de duivel wil. Kijk, je hoeft van de duivel helemaal niet abrupt met God te breken. En dus te breken met het geloof. Het mag van de duivel ook best geleidelijk. Stukje bij beetje, stapje voor stapje. Maar het resultaat is hetzelfde. Als je maar wegraakt van Christus. Allerlei verzoekingen, alles grijpt de duivel aan. Om je bij de Heer Jezus vandaan te krijgen. En weet je, de duivel die levert ook maatwerk. Hij zoekt altijd je zwakke plek op. Hij is de beste psycholoog die er is. Hij heeft al 6000 jaar ervaring met mensen. Bij de een gebruikt hij zorgen, bij de ander gebruikt hij juist voorspoed. Bij de een gebruikt hij intellectuele twijfels. Klopt de Bijbel wel? Is het geloof wel wetenschappelijk houdbaar? Bij de ander gebruikt hij verkeerde vrienden. Hè? Joh, doe niet zo moeilijk. Doe toch mee, ga toch mee. Verzoekingen. En niemand van ons is er immuun voor. En juist als je de Heer Jezus volgt, dan ga je merken hoe fel die strijd kan zijn. Maar nu zegt Petrus iets heel opmerkelijks. Het staat tussen die gedachtenstreepjes. Hij zegt, het duurt maar korte tijd. Letterlijk, het is maar een beetje. Het is maar een beetje. Het lijkt net alsof Petrus dat lijden, die verzoekingen, die tegenslagen niet al te serieus neemt. Alsof hij tegen zijn lezers zegt, ja, waar maak je je nou eigenlijk druk om? Ja, en toch is dat niet zo bij Petrus. Petrus die weet zelf heel goed wat verzoekingen zijn. Petrus heeft zelf op de zeef van Satan gelegen, bij het paleis van de hoge priester, toen hij zijn meester verloochende. En later, toen hij door het Sanhedrin in de gevangenis werd geworpen, Petrus weet waar hij het over heeft. En toch zegt hij, het is maar een korte tijd. Weet je waarom Petrus dat zegt? Dat is niet omdat hij er makkelijk over denkt, over die tegenslagen en die verzoekingen, maar omdat hij dat lijden bekijkt in het licht van de eeuwigheid. Wat nu zo zwaar lijkt te zijn, zal straks blijken maar heel kort geweest te zijn. Het lijden is niet eindeloos. Gaat niet altijd maar door. En het lijden is ook niet zinloos. Als het de wereld ons zegt, het heeft geen zin. Als je klappen oploopt, dan moet je maar zo goed mogelijk in de plooi zien te blijven. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar je hebt gewoon pech gehad. Probeer maar weer overeind te krabbelen. Maar het geloof weet, er zit wat achter. Gods hand zit erachter. Gods vaderhand en daarom ook zijn vaderhart. Petrus schrijft, als het nodig is. En hij bedoelt daarmee te zeggen, als God dat nodig vindt. Als God dat kruis dat je draagt nodig vindt. Als God die verzoeking nodig vindt. Weet je, de Heere God overziet onze levensweg van begin tot eind. Die levensweg van ons die soms zo diep kan gaan, die soms zo krom kan zijn. God weet van dat leed. God weet van die verzoeking. En meer nog, hij gebruikt het. En dat roept vragen op. En dat kan soms stormen in je hart. Mijn God, waarom gebeurt dit nou? Waarom moet ik deze weg gaan? Waarom al die teleurstellingen? Het ene is niet voorbij, of het andere dient zich alweer aan. We hebben er meestal geen antwoord op, laten we maar eerlijk zijn. De ouderling op huisbezoek, de dominee die heeft er geen antwoord op. Ik heb er ook geen antwoord op. Het geloof heeft geen antwoord op alle vragen. Petrus geeft ook geen antwoord in onze tekst. Maar hij geeft wel een houvast. Hij zegt tegen zijn lezers, de eerste lezers lang geleden, maar ook tegen ons vandaag. Petrus zegt, je bent in alles wat je in het leven overkomt, in Gods hand. In de hand van je hemelse Vader. Hij is met je bezig. En hij werkt met je ergens naartoe. Je bent geen speelbal van de duivel. Je leven is geen aaneenreiging van toevalligheden. Je leven is ook niet aflopen van een draaiboek, van een blind noodlot. Het komt zoals het komt, je kunt er niks aan veranderen. Nee, al kun je er zelf geen lijn in ontdekken, al kun je er zelf geen zin aan geven, het is God die je leven aanstuurt, van begin tot eind. Als het nodig is. Dat wil zeggen, als het past in Gods plan. Want God heeft een plan met uw leven, met jouw leven, weet je toch? Nou, wat dat plan in detail is, dat weet ik natuurlijk niet en dat weet u waarschijnlijk zelf ook niet, dat kan ik u niet vertellen. Ik kan u wel zeggen wat de hoofdlijn is van Gods plan met uw en jullie leven. Ja, er zijn mensen die denken dat God in de hemel er eigenlijk alleen maar is om ons zo comfortabel mogelijk door het leven te loodsen. Zonder dat we een schrammetje oplopen. Maar dat is toch niet bijbels, om dat zo te zeggen. Het gaat God niet om ons comfort. Het gaat God niet om ons gemak. Het gaat God uiteindelijk om onze heiliging. God wil ons tot volmaaktheid brengen. Hij wil ons perfect maken. Helemaal zoals Hij het had gedacht. Dus zoals Hij het heeft bedoeld. Hij wil dat je meer en meer gaat lijken op Jezus. En daarom gebruikt Petrus in vers 7 opeens een ander woord. Dan heeft hij het niet meer over verzoekingen. Maar dan heeft hij het opeens over beproeving. Misschien is hij opgevallen. Opeens een ander woord. Beproeving. Dat is hetzelfde en toch heel anders. Die verzoekingen die komen namelijk van de duivel. Beproeving komt van God. En soms dan gaat het om een exact dezelfde gebeurtenis. Maar met een totaal verschillende bedoeling. Kijk, de duivel wil je kapot maken. God wil je helen en zuiveren. De duivel wil je geloof breken. God wil je geloof versterken. De duivel wil afstand scheppen. God wil je afhankelijkheid leren. In zijn hemelse smidsen, in zijn hemelse smederij, smeet God de verzoekingen van de duivel om tot een beproeving. Dat wil zeggen, hij maakt er wat goeds van. Nou ja, zoals Jozef in het Oude Testament, in het boek Genesis, zoals Jozef dat zegt tegen zijn broers, als die bij hem komen aan dat hof van de farao in Egypte, en als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, wat zegt Jozef dan tegen zijn broers? Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Dat is trouwens al in de doop aan u en jou beloofd. Dat God het kwaad dat je leven binnenkomt, laat dienen tot je bestwil. Nou, stel je wordt ziek. En de duivel ziet zijn kans gelijk schoon om te gaan zitten stoken. En hij zegt, zie je wat dat God je in de steek laat? Zie je wat dat bieden niet helpt? Laat het geloof toch zitten, daar heb je toch ook niks aan? Daar kom je in het leven ook niet verder mee. Maar wat doet God? Die doet precies het tegenovergestelde. Hij smeet die verzoeking om tot een beproeving. Hij zorgt ervoor dat je tijdens je ziekte veel meer met God bezig bent. Meer in je Bijbel gaat lezen. Meer intenser gaat bidden. Sterker je afhankelijkheid van God beleeft. En als je dan later terugkijkt op die periode van ziekte, dan zeg je wat we zongen met Psalm 119. Niet te vergeefs liet u mij, Heer, verdrukken. Gemeente, voor die beproeving gebruikt Petrus een beeld. Het beeld van een smeltkroes. Denk weer even aan zo'n edelsmid. Hè? Het goud waarmee een edelsmid werkt, dat is niet puur goud. Puur goud wordt nergens op aarde gedolven. Het is altijd gemengd met ruwe bestanddelen, met steen, met onedele metalen. Van buiten lijkt het misschien al heel wat, maar een beetje goudsmid weet, het is nog lang niet wat het zijn moet. En wat doet zo'n smid dan? Hij legt dat goud, zo'n klomp goud, in de oven, in de smeltoven. Hij brengt dat goud in het vuur, niet om het te vernietigen, maar juist omdat hij er iets moois van wil maken. Door de hitte komt wat onzuiver is, dat komt naar boven drijven en dat wordt verwijderd. Dat vuil, die droesem, wordt er vanaf geschept. Petrus zegt, zo werkt God met het geloof van zijn kinderen. Petrus vergelijkt het met goud, want het is kostbaar. Het is een geschenk van God, geloof. Het is het mooiste geschenk wat je kunt krijgen, geloof. Je hebt het niet van jezelf, je krijgt het van God. Maar je krijgt het geloof niet als een kant-en-klaar product waar niks meer hoeft te gebeuren. Als God het geloof in je hart werkt, dan zegt hij niet, hier heb je het en zorg dat je het niet verliest en bewaar het ergens op een veilige plek en verder hoeft er niks mee te gebeuren. Nee, juist omdat het geloof zo waardevol is, besteedt God er voortdurend aandacht aan. Blijft hij ermee bezig, je leven lang. En dat is nodig ook, want het geloof dat is ook vermengd met allerlei onzuivere bestanddelen. Of is het bij u niet zo? Heb u een 100% zuiver geloof, 24 karaats? Nee toch, ons geloof is heel vaak vermengd met twijfel. Twijfel aan God en aan zijn woord. Dat we vragen, ja, zou het wel waar zijn wat er in de Bijbel staat? En als dat al waar is, zou God dat dan ook voor mij bedoelen? Geloof is zo vaak vermengd met tweeslachtigheid. Hè, dat je God wel wil dienen, maar dat je de wereld toch ook niet helemaal wil loslaten. Dat je wel wil vertrouwen op God, maar ondertussen ook nog wil vasthouden aan je eigen zekerheden. Dat je zoekt naar Gods eer in je leven, maar dat je zelf ook nog heel graag gezien wil worden. Gelukkig weet God ook heel goed dat we zo in elkaar steken. En daarom laat hij zijn werk niet los. Maar hij werpt ons geloof in de smeltkroes van de beproeving. Nee, er is niemand van ons die ernaar verlangt. Niemand van ons zal bidden, Heere, wilt u alstublieft mijn geloof in die smeltkroes gooien. Niemand bidt om moeilijkheden. We zouden het liefst zonder strijd door het leven gaan. Maar ja, hoe zou je geloof dan ooit rijpen? En sterker worden en groeien en gezuiverd worden? Lees je Bijbeltje maar, hè. Hoeveel van Gods kinderen, ook in de Bijbel, zijn niet groot geworden en sterk geworden, juist door tegenslagen, juist door moeite en door strijd heen, juist door allerlei moeilijkheden dichter bij God gekomen, juist door verliezen heen geleerd dat je aan God genoeg hebt. Stel je eens voor, wat zou er nou van Abraham geworden zijn als God zijn geloof niet had beproefd, en van Mozes, en trouwens ook van Petrus zelf? Dan waren ze nooit in het geloof gegroeid. Dan waren ze ook nooit bruikbaar voor God geweest. Een goudsmid blijft het goud verhitten tot het zuiver is, tot het blinkt en glanst. Ze zeggen wel dat een edelsmid zo lang met goud, met zilver bezig is, tot hij zijn eigen spiegelbeeld erin kan zien. Nou, dat is precies wat God met u en met jou wil bereiken. Hij wil zijn eigen beeld in u en jou terugzien. Hij wil dat Jezus zichtbaar wordt in ons. Zijn geduld, zijn nederigheid, zijn afhankelijkheid, zijn zachtmoedigheid, zijn liefde, zijn eerbied. Petrus noemt nog iets. God gebruikt beproeving niet alleen maar om je geloof te zuiveren, maar ook om de echtheid ervan aan te tonen. He, zoals een edelsmid goud keurt, onderzoekt of dat goud echt goud is. En dan zet hij er een goudmerk in. He. Maar ja, kostbare dingen, die worden nagemaakt. Dat gebeurt met goud en met zilver. Je moet altijd oppassen voor vervalsingen. He, dat ze je geen namaak in de vingers stoppen. He, soms zie je mensen met prachtige sieraden lopen. Het lijkt goud, maar het is dublé. Het lijkt diamant, maar het is glas. Geloof is nog kostbaarder dan goud, zegt Petrus. En daarom moet het getest worden. Daar hecht God aan. Dat moet je ook niet uit de weg gaan. Je wil jezelf toch niet bedriegen met geloof. Dat je denkt dat je echt geloof hebt en dat blijkt namaak te zijn. Geloof dat alleen maar verstandszaak is. Of alleen maar iets van je gevoel is. Geloof dat misschien heel enthousiast begint, maar geen echte, diepere wortel heeft. Dat je denkt dat je Jezus kent en dat je een christen bent, terwijl je in je hart hem toch niet echt lief hebt. Dan is het genade als God dat maar gewoon heel eerlijk aan het licht brengt. Genade als hij je gaat beproeven, gaat testen, gaat toetsen. Want ja, je kunt beter nu door de mand vallen dan straks voor de rechterstoel van God. En daarom moet je bidden, net als David dat deed, lang geleden. David die bidt, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Dus daar zegt David het, Psalm 26. Heer, onderwerp mij aan uw test. Laat me maar komen op examen, opdat ik een beproefd geloof heb, want dat is waardevoller dan goud. Dat is wat Petrus zegt, dat beproefde geloof, dat wil zeggen dat geteste geloof, dat echte geloof, dat de test heeft doorstaan, dat is kostbaarder dan goud. Waarom? Ja, dat is ook nog een vraag. Waarom is geloof nou eigenlijk zo kostbaar, hè? Waarom is geloof zo waardevol? U zegt, ja, omdat het je rust geeft, omdat het je vrede geeft in je hart, omdat het je helpt om te gaan met teleurstellingen, met problemen, omdat je door getroost wordt als je verdrietig bent, omdat het je uitzicht geeft, ook in de moeilijkste omstandigheden, op het eeuwige leven, op Gods toekomst, vol van hoop. Maar absoluut, dat is allemaal waar. Dat maakt inderdaad het geloof zeker waardevol. Maar Petrus noemt nog wat anders. Hij schrijft namelijk op dat beproefde geloof, dat echte geloof, zal blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Echt geloof leidt altijd tot lof en eer en heerlijkheid. Het leidt tot de eer van Jezus. Hoe meer mensen, jong en oud, ook hier in IJsselstein, dat echte geloof hebben, hoe meer de Heer Jezus wordt geëerd. Als iemand ondanks alle strijd toch blijft vasthouden aan hem, dan schittert daar in de trouw van de Heer Jezus. Dan blijkt dat zijn genade sterker is dan onze zwakheid. Dan wordt zichtbaar hoe groot zijn kracht is. En toch kun je wat Petrus zegt ook anders uitleggen. Je kunt het namelijk ook op de gelovigen betrekken. Dat beproefde geloof, dat echte geloof, dat is er ook tot eer van die gelovigen zelf. Die mogen namelijk delen in Gods eer, in Gods heerlijkheid. Als je een beproefd geloof hebt, dan sta je straks niet met het schaamrood op de kaken als Jezus terugkomt en als Hij gaat zoeken. Als Hij gaat zoeken. Want als de Heer Jezus terugkomt, de jongste dag, dan gaat hij zoeken. Dan zoekt hij namelijk naar het onvervalste goud van het geloof. Jezus vraagt het zelf. Als de Zoon des Mensen terugkomt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Jezus zoekt geloof. Hij zoekt niet naar bijzondere prestaties, wat je allemaal voor de kerk hebt gedaan. Niet naar bijzondere, indrukwekkende geestelijke ervaring, dat je een spannend bekeringsverhaal kunt vertellen, of een bijzondere gebedsverhoring hebt meegemaakt. Dat is heel goed als je dat hebt meegemaakt, dat is allemaal prima, maar dat is niet waar de Heer Jezus in eerste instantie naar zal gaan zoeken. Hij gaat op zoek naar dat eenvoudige, echte geloofsvertrouwen op hem. En wat zal het groot zijn als hij dat vindt? Bij u, jou en mij. Misschien aangevochten, misschien zo klein als een mosterdzaadje. Als je de Heer Jezus maar hebt lief gekregen. Als je maar met Petrus kunt zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Al is het lang niet altijd zo zichtbaar. Al lijkt het soms het tegendeel waar te zijn. Toch, ik heb u lief. Dat is geloven. Jezus liefhebben als je verlosser. En dat is een hele wonderlijke liefde. Want dan heb je iemand lief die je nog nooit hebt gezien. En zo was het met de eerste lezers van deze brief. Ze hebben Jezus niet lichamelijk gezien. Nooit hem ontmoet in de velden van Galilea of in de straten van Jeruzalem. En toch hielden ze van hem. En waarom dan? Omdat ze Jezus hadden gezien. In het woord. Toen het evangelie aan ze werd verkondigd. En vandaag gaat het net zo. Gemeente, ziet u de Heer Jezus. Nou wel eens. Als de Bijbel open gaat, als je zondags in de kerk bent of gewoon zelf stille tijd houdt thuis en de Bijbel gaat open, zie je de Heer Jezus wel eens. Wanneer je van hem leest, wanneer hij wordt verkondigd, wanneer zijn heerlijkheid oplicht in het evangelie. En als je hem ziet, dan krijg je hem lief. U toch ook? Jij toch ook? Of nog niet? Misschien zit hier een jongere, een tiener die denkt, ik snap niet wat ze in Jezus zien. Ik snap het niet. Misschien een oudere die denkt, ik heb al heel veel en heel vaak in mijn leven over Jezus gehoord, maar ik voel die liefde niet. Weet je wat je dan moet doen? Vraag het gewoon eens aan iemand die de Heer Jezus heeft lief gekregen. Vraag het eens aan een kind van God. Waarom hij, waarom zij van Jezus houdt. Vraag eens aan iemand die aan het avondmaal heeft gezeten. Waarom houdt u van Jezus? Jongens en meisjes, dat mag je gerust thuis vragen aan papa en mama. Daar geven ze heel graag antwoord op. Waarom houdt u van de Heer Jezus? Wat is dat toch in Jezus dat hij zo dierbaar is? Ik denk dat het antwoord op die vraag uiteindelijk altijd hetzelfde zal zijn. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Omdat hij mij zocht toen ik hem niet zocht. Omdat hij zijn leven voor mij gaf toen ik nog helemaal niets om hem gaf. Omdat hij mijn nood zag toen ik dacht dat het met mij nog prima in orde was. Omdat hij mij niet liet gaan toen ik alle kanten opging, behalve naar hem toe. Daarom heb ik mijn hart aan hem verloren. Ik heb hem nooit gezien. En toch is hij mijn alles. In mijn armoede is hij mijn rijkdom. In mijn dood is hij mijn leven. In teleurstellingen is hij mijn verwachting. In vermoeidheid is hij mijn rust. En dat geeft een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Petrus schrijft, die blijdschap die is onuitsprekelijk. Daar zijn geen woorden voor. Vreugde die veel dieper gaat dan al wat dit leven je te bieden heeft. Vreugde die niet verdwijnt wanneer het leven pijn doet, wanneer het leven moeilijk wordt. Vreugde die zelfs onder tranen blijft bestaan. Hoe kan dat? Peter zegt, omdat het geloof een doel heeft. Dat lees ik in vers 9. Een doel. Het geloof heeft een doel. Dat wil zeggen een einddoel. Zo heeft de herziene staatsvertaling dat terecht vertaald. Te los staat er. Einddoel. Een christen leeft doelgericht. En dan denk ik niet aan je examen halen. Je studie afronden. Een werkkring vinden. Promotie maken. Een huis kopen. Een gezin stichten. Je pensioen halen. Een gezonde oude dag beleven. Dat zijn ook doelen. Prima doelen. Maar hooguit tussendoelen. Peters verwoordt hier het einddoel. De zaligheid van je ziel. Dat wil zeggen de redding, de verlossing van heel je mens zijn. En wat is die verlossing? Heel kort. Dat geloof overgaat in aanschouwen. Je bent met de handschoen getrouwd. Maar straks komt de dag waarop we ons nu al verheugen. Straks komt de dag van de bruiloft. Dat zal wat wezen. Dan zullen we hem zien, zegt Paulus ergens. Van aangezicht tot aangezicht. Op de dag van Jezus wederkomst. Als de bruid van Christus voorgoed met haar bruidegom wordt verenigd. Gemeente, ziet u uit. Naar die dag, dan zijn alle verzoekingen voorbij. Dan houdt de strijd op. Dan zal de duivel voorgoed zwijgen. Dan zal God zelf alle tranen van onze ogen afwissen. Die tranen zijn tijdelijk. Maar de lach blijft. De vreugde blijft. Die blijdschap zal zelfs haar hoogste toppunt bereiken. De blijdschap in God. Die God die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Gemeente, laat met elkaar die verse, dat vers zingen. Psalm 43 vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. 43 vers 4. Thank you. Gemeente, ik wil u op dit moment in de dienst graag wijzen op de dienst van de offeranden, de inzameling van de gaven. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor het werk van de diaconie, pastoraat in de eigen gemeente en het onderhoud van het orgel. U kunt bijdragen via Scipio of via de QR-code in de weekbrief. U kunt uw gaven ook geven bij de uitgang. En ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. Van harte deze collecte bij u, bij jullie aanbevolen. De Heere heeft een blijmoedige gever lief. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Allergenadigste God en Vader in de hemel, we komen bij u en we danken u voor uw woord. En we danken u dat u dat kostbaarste geschenk van alles geven wilt, ook vandaag. Geloof. En dat u dat niet zomaar geeft, maar dat u ermee bezig bent en blijft. Over hoogten en ook in de diepten. Dat u die potterbakker bent die ons kneedt als klei. En dat versje, dat kinderversje zingt, dan kneedt mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. Als we inderdaad te maken hebben met de proeving. Als er tegenslagen zijn. Als ons geloof wordt aangevochten. Als we te maken hebben met ziekte, met rouw, psychische nood, conflicten. Heere God, u weet ervan. En u zegt het toch in uw eigen woord dat als we door het water gaan en door rivieren, en zelfs wanneer we door het vuur zullen gaan, dat het water ons niet overspoelt en dat de vlam ons niet aansteekt. Omdat u bij ons bent. Omdat u ons kent. Omdat u ons bij de naam roept. Heere, wij bidden u om uw nabijheid in ons leven. Ook in de moeilijkste omstandigheden. En we denken dan aan de rouwende familie. Mevrouw Oorbeek. Haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Die een man, een vader, een opa moeten missen. We bidden u, God, voor om uw troost, uw nabijheid, uw kracht. Nu in hun leven zoveel dingen anders worden. Omdat hun man en hun vader en opa zo'n grote plaats innam. Heren, we bidden u, wees u ze nabij. Wilt u ze dragen ook in de komende tijd. En geef ze bovenal, Heren, dat ze mogen leven uit de kracht en de troost van het evangelie. Het woord dat de Heer Jezus spreekt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. Heren, dat ze mogen weten van die bodem in hun verdriet. We zeggen u dank, Heer, voor alles wat broeder Oorbeek door de jaren heen voor deze gemeente mocht betekenen. Als kerkvoogd, als president kerkvoogd en ook in andere functies in de gemeente. We mogen geloven, Heren, dat het niet zinloos is geweest omdat de Heer Jezus de opgestaan is. Ik bid u voor alle rouwenden. Ik bid u voor de zieken in de gemeente. Bijzonder denken we ook aan Ina Eppings, die immunotherapie volgt. En ook voor haar man Wieger. Ik bid u voor andere zieken, allen die thuis worden verpleegd, die belastende behandeling of onderzoek moeten ondergaan. Alle chronisch zieken. Anderen die op andere plaatsen worden verpleegd. Ik bid u voor allen die het psychisch moeilijk hebben. Allen die een echtscheiding hebben doorgemaakt. Of misschien midden in een scheiding liggen. Dank u, God, dat Johan Oskam en Maaike Pols weer veilig thuis mochten komen vanuit Brazilië. Ik bid u om uw zegen over het project via World Servants. Zegt u al het werk dat in uw naam gedaan wordt. Wereldwijd. Bid u voor het werk van de diaconie, de kerkraadmeesters. Voor allen die als vrijwilliger actief zijn in de gemeente, allen die hun schouders mogen zetten onder het werk in de kerk. Bid u, Heere, voor mensen die op welke wijze ook te maken hebben met bosbranden in andere delen van deze wereld, maar ook heel dichtbij in eigen land, in België. Gevolgen van de droogte, van verandering in het klimaat. Bid u, Heere, voor slachtoffers van de aardbeving in Colombia en ook in andere delen van de wereld. Bid u voor allen die betrokken zijn bij de hulpverlening. De berging van slachtoffers. Bid u, Heere, voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld in Oekraïne, Rusland. Het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran, Israël en Iran. In het Midden-Oosten. Bid u, Heer, om uw vrede. En dat de wapens zwijgen. De volle vrede komt. Zegen uw volk Israël. We bieden om vrede voor Jeruzalem, maar bovenal die volle vrede. En de vredevorst, Heer Jezus Christus. Ook het Joodse volk mag komen tot de erkenning dat Jezus de Messias is, de koning van Israël. Bid u voor allen die uitgezonden zijn ook als militair in andere delen van deze wereld. We bidden voor de vakantiegangers, gemeenteleden die op vakantie zijn, maar ook voor hen die niet op vakantie kunnen vanwege ziekte of ouderdom, financiële redenen. Bid u, Heere, voor het werk van de GZB in Colombia, maar ook wereldwijd. En allen die uitgezonden zijn om in woord en daad getuige te zijn van het evangelie van Jezus Christus. Gaat u met ons mee als we deze plaats verlaten. Neem ons in uw bescherming, breng ons ook vanavond weer bijeen. Al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Weerklanklied 447. En daarvan de versen 1, 2 en 4. Jezus, ga ons voor deze wereld door. We zingen lied 447, de versen 1, 2 en 4. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer en wees een zegen voor ieder die u ontmoet. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.